Ik wil vanavond wat vertellen over Sangha. En dat is een begrip dat hoort bij een rijtje van drie: de Boeddha, de Dhamma, de Sangha. De Boeddha is de historische figuur die ooit zelf een pad vond waarbij hij werkelijk blijvend geluk vond. En naar aanleiding van zijn ervaring ontstond de Dhamma. De Dhamma gaat over de leer van de Boeddha, de verhalen van de preken die hij hield, de verhalen over zijn leven, de commentaren die in de jaren daarna op dat leven en op zijn ervaringen zijn gemaakt. En de derde, daar wil ik het dus vanavond over hebben, dat is de Sangha. En de Sangha zijn de mensen die dat pad volgen. In feite zijn dat mensen die mediteren. Dus als wij zo'n woensdagavond bij elkaar komen, dan zijn wij als groep mensen die komen mediteren voor dat moment Sangha. En misschien vraag je je ook af of je dan boeddhist moet zijn als je hier zo'n avond komt mediteren. Daar kom ik straks aan het eind nog op terug. De Sangha bestaat van huis uit vier verschillende groepen. Monniken, nonnen, mannen die mediteren, maar leek zijn, leken mannen en leken vrouwen. Vier verschillende groepen. En hier in Nederland zijn op dit moment laten we het maar gewoon over Groningen hebben. Hier in Groningen zijn op dit moment geen monniken of nonnen. Ik ben wel meditatieleraar, maar ik ben geen non. In heel Nederland zijn er vanuit de meditatiegroepen eigenlijk overal vooral leken mannen en leken vrouwen. En een ander gegeven wat speelt bij dat Sangha zijn, vergeleken bij Azië, waar deze manier van mediteren vandaan komt, is dat we, als je hier zo'n woensdagavond komt, dan kom je een aantal mensen tegen en misschien vertel je er wel eens over aan anderen dat je mediteert, misschien ook niet. En als je dat vergelijkt met Azië, daar is Sangha iets wat gedragen wordt binnen een gemeenschap. Het is gewoon een hele cultuur die bepaalde gewoonten heeft, bepaalde gebruiken heeft. En daarbinnen is dan zo'n groep die mediteert. Daarbinnen leven monniken en nonnen en andere yogi. Het is bijvoorbeeld in Azië heel gebruikelijk dat voor je gaat trouwen als man, word je een poosje monnik. En dat kan voor 3 dagen zijn, dat kan voor 10 dagen zijn, dat kan voor 3 maanden zijn. Maar eigenlijk is dat een ervaring die iedere man normaliter wel heeft. En als je in Azië opgroeit, dan zie je dat er iedere dag, iedere ochtend, 's morgens om 5 uur, eten wordt aangeboden aan de monniken. Dus zijn er iedere dag om 4 uur vrouwen die opstaan, eten koken en dat op straat aanbieden aan de monniken. En iedere volle maan zijn er ceremonies. Eigenlijk de volle maan, de nieuwe maan en de 2 halve maanen ertussenin. Het is bijna net als de week, de zondagse kerkdienst. Maar in die cultuur hoort erbij dat je op zo'n volle maansdag of zo'n maansdag naar de tempel gaat. Dat er lezingen zijn, dat er ceremonies zijn, dat er feest is. Dus als je in Azië bij een Sangha hoort, dan is daar een enorme omgeving bij waar vooral vrijgevigheid en ook wel een vorm van hoogachting, van eer naar mensen die mediteren heel gewoon is. En dat is een vorm van steun en een vorm van vreugde. Dat is iets wat heel zelf in Azië gereisd en heb me werkelijk gelaafd aan de hele cultuur en de hele, het gedragen zijn door zoveel mensen die dat hoogachten als je daar gaat mediteren. En wat een vreugde dat geeft. En ik weet niet hoe jullie vergaat, maar als ik uitleg over dat ik mediteer, dan heb ik heel wat uit te leggen aan mensen aan wie ik daarover vertel. Die herkennen dat niet, laat staan dat ze er vanuit een vanzelfsprekendheid ook een vorm van achting voor hebben. Wij hebben geen maatschappij die dat mediteren ondersteunt eromheen. Dus wij doen het wat kaler. En in feite zijn we hier in het Westen pionier. Toen ik ooit begon, begon ik met mediteren. Dus dat was niet een kwestie van vanuit een cultuur iets meekrijgen. Het was gewoon een eigen zelf, een keus. Ik wilde mediteren. En daarmee ben je ook in de Aziatische begrippen, in de boeddhistische begrippen, begin je dan bij het hart van de beoefening. Daar draait het om. En mediteren gaat over training van je geest. Overwinnen van de strijd in je geest. Afgelopen zaterdag was ik op een symposium. Dat was eigenlijk de eerste keer in Nederland dat er een symposium was van mensen die mediteren. Georganiseerd door de Stichting Inzichtsmeditatie, dus een landelijke stichting van dit soort groepen. En daar was ook het thema Sangha. En daar was iemand die heet Frans Uitenbroek, die in de traditie van Noah Levine als leraar een lezing hield. En hij noemde, zoals in het boek van Noah Levine, Tegen de Stroom, ook wordt beschreven, hij noemde de Boeddha een punker. Als ik nu om me heen kijk, dan zie ik eigenlijk geen mensen die eruit zien zoals ik denk dat een punker eruit ziet. Hij noemde de Boeddha was een rebel die zich niet hield aan codes, culturen, gebruiken, gewoontes, de vorm, maar die tegen de stroom inging. Tegen de stroom uiterlijk, maar ook tegen de stroom van zijn eigen geest. Tegen zijn eigen instinct, tegen zijn eigen neiging van zijn geest. Dat is de kern van mediteren. Dat je die neiging van je geest herkent en er niet in meegaat, dat je tegen die stroom ingaat. Die neiging om te verlangen, om iets te willen, om beter te zijn, om meer te hebben, om aandacht te krijgen, om aanzien te willen. Neiging om kritisch te zijn, te oordelen, af te keuren, boosheid. Dat zijn zo van die basale, oermenselijke neigingen. En van daaruit, wat je doet bij mediteren, is daar steeds een onderbreking in maken. Dat je niet automatisch volgt wat er gebeurt, maar dat je het ziet gebeuren. En als je dan weer teruggaat naar het begrip Sangha, als dit mediteren is, als je dan teruggaat naar mensen die mediteren, wat doet een Sangha? Een Sangha steunt. Misschien hebben jullie wel eens een retraite gedaan. En ook als je langere tijd achter elkaar mediteert, dan ervaar je ook dat je elkaar helpt. Het feit dat je met hetzelfde bezig bent, ook op zo'n woensdagavond is dat al. Stel je maar voor dat je het in je eentje doet een hele avond. Het is anders dan met zo'n groep. Sangha steunt. Sangha steunt ook omdat je Je ziet zo'n patroon in jouw geest en dat komt binnen via je eigen ervaring. Je ervaart hoe je afdwaalt in gedachten. Je ervaart hoe je verlangt naar rust. Je ervaart hoe je kritisch bent naar jezelf. Van, gut, let nou toch beter op, doe eens wat beter je best, zit eens wat beter rechtop, enzovoort enzoverder. En omdat het binnenkomt via je eigen ervaring, denk je ook dat jij misschien de enige bent die dat zo heeft. Dat het iets persoonlijks is, dat het iets van jou is. Maar het is iets wat we delen. Het is iets wat algemeen menselijk is. En Sangha helpt je om dat te ontdekken, dat we dat allemaal hebben hier. Afgelopen zaterdag was er ook een lezing van een andere bekende meditatieleraar, Stephen Batchelor. Dat is een Amerikaanse man. En die vertelde dat hij in de jaren 70 had bedacht dat hij wilde gaan mediteren, dus op zoek ging naar een klooster in Azië en daarin ging zoeken naar wat mooi was, waar een goede leraar zat, waar ze goed eten hadden, waar de regels waren die hem pasten, waar de gebruiken hem niet te veel weerstand op zouden roepen. En hij had daarbij de verwachting dat als je naar zo'n meditatiecentrum gaat en daar dan voor langere tijd gaat zitten, dat je dan het neusje van de zalm krijgt. Dat in zo'n meditatiecentrum, in zo'n klooster, dat zijn de echte meditatoren. Dat is het echte werk. En daar zou zo'n gemeenschap van mensen die daarmee bezig zijn, dat zou dan ook een soort super liefdevolle gemeenschap zijn. En Stephen noemde dat een sangha geen heilig huisje is voor een apart groepje professionals. Dat sangha, zijn ervaring was dat dat betekende dat iedereen erbij hoort met al zijn menselijke eigenschappen en dat alle situaties die je in zo'n klooster met elkaar meemaakt deel zijn van je beoefening. Dat alles wat je als groep meemaakt met elkaar onderdeel is van je retraite, onderdeel is van waar je op oefent, onderdeel is van mediteren. Dus daarin had hij ook wel een waarschuwing voor de zoekers. Soms, het is natuurlijk logisch dat als je de tijd neemt en de energie en het geld wilt besteden om ergens een retraite te doen, dat je dan denkt van nou, dat ga ik goed uitzoeken waar ik dan heen wil en naar iemand die me inspireert en die ik hoog acht en die goed is. Maar als je niet herkent dat er een bepaald verlangen is, dan loop je het gevaar dat je blijft zoeken. Dat er altijd nog weer een mooiere, een betere, een fijnere, een inspirerender plek kan zijn. Dus ook op dat vlak kan die geest vol verlangen je in de luren leggen. Sangha betekent verbinding met jezelf in het mediteren, verbinden met andere mensen die ook mediteren. Sangha betekent ook verbinding met andere mensen die mediteren door de tijd heen. We zijn bezig om de website van het centrum te vernieuwen. En daarvoor heb ik me weer wat ingelezen in de geschiedenis. In hoe het ook alweer allemaal ontstaan is hier in Groningen. En hier in Groningen hebben we best een lange geschiedenis. Tenminste, zo als je het vergelijkt met andere zitgroepen in Nederland, dan bestaan we hier meer dan 30 jaar. Dat lijkt natuurlijk heel wat. Terwijl als je kijkt naar de lijn vanaf de historische Boeddha tot de laatste 30 jaar in Groningen, dan ga je wel 2500 jaar terug. Dus dan is dat 30 jaar maar een heel relatief klein stukje. Maar voor Nederland is het heel wat dat er hier al meer dan 30 jaar in Groningen gemediteerd wordt. Beneden staat een foto van de eerwaarde Metta-Vihari. Dat is een Thaise monnik die het Vipassana meditatie in Nederland gebracht heeft. En sinds begin jaren 80 zijn er hier in Groningen dus meditatieweekenden geweest. Mensen geweest die samen mediteren, een open avond gingen houden. Een meditatiecentrum wilden bouwen, eerst op een andere plek. 20 jaar geleden, sinds 20 jaar zijn we al op deze plek actief. En op zich is dat ook iets wat bij Sangha hoort. Dat je datgene wat je ervaart, datgene wat je weet, dat dat wordt doorgegeven. Herinner je je maar voor jezelf dat je de eerste keer dat je ging mediteren, wie heeft je daarbij wat instructies gegeven? Wie heeft je daarbij geholpen? Wie heeft je antwoord gegeven als je vragen had? Wie heeft je geïnspireerd? En dat is een lijn die steeds doorgaat van de een op de ander. Dus Sangha is ook, je hoort bij een groep, niet alleen waar je samen nu mee zit, maar ook in de tijd naar het verleden. En dat is iets waar je ook vreugde uit kunt putten. Dat dat nog steeds wordt doorgegeven. Dat er dus al 2500 jaar mensen zijn die mediteren, die aan elkaar hun ervaring doorgeven. En aan elkaar leren hoe dat moet. Vanuit de tijd van de Boeddha en de leringen, de ervaringen, de commentaren op de verhalen van de Boeddha, zijn er teksten gemaakt die ook nog steeds regelmatig gereciteerd worden. En een van die teksten gaat ook over Sangha. En in die tekst die ook hier gechant wordt, gereciteerd wordt, worden een aantal eigenschappen van de Sangha genoemd. En de eerste eigenschap van Sangha is dat het heilzaam is. Mediteren doet je goed. Het is iets wat heilzaam, helend is. Je wordt er heel van. Als je al die verschillende onderdelen van je lichaam en je geest leert kennen, word je vollediger. Een tweede eigenschap van de Sangha is oprecht, eerlijk. Als je mediteert, kom je jezelf tegen. En daar kunnen soms best eigenschappen van jezelf of onderdelen van je reacties tussen zitten die je in het gewone doen liever niet onder ogen zou komen. Of die je misschien liever niet zou hebben. Of die je onderdeel vindt ter verbetering of ter ontwikkeling. Dus wat er gebeurt bij het mediteren, is dat er een vorm van eerlijkheid komt. Dat je ziet zoals het is. Dat je jezelf ook ziet zoals je bent. Een derde eigenschap van Sangha is verantwoord. verantwoordelijkheid nemen. En daar is de link tussen datgene wat je in het mediteren over jezelf ontdekt en hoe je dat vertaalt naar wat je in het gewone leven doet. Dus als je je bewust wordt van hoe je in elkaar zit, hoe je reageert, dan kun je daarna ook bewust worden van wat je denkt, wat je zegt, wat je doet. Dus verantwoordelijkheid nemen, een bepaalde intentie hebben en vanuit die intentie kunnen leven. En een vierde, een laatste eigenschap van de Sangha is integer, integriteit. En integer gaat over dat het je niet van buitenaf wordt opgelegd, dat je het niet doet om aan een norm die van buitenaf komt te voldoen, maar dat het verinnerlijkt is, dat het van binnenuit komt. Dat zo'n meditatieproces een proces is waardoor je ontdekt hoe je geest werkt, dat je herkent hoe je in elkaar zit, dat je van daaruit ook leert herkennen hoe zo'n proces van de natuur van de dingen in elkaar zit, in het gewone leven, bij jou, maar bij anderen, bij het leven in zijn totaliteit. En dat je daarin bewust gaat handelen en dat dat op een gegeven moment doorgroeit naar iets wat van binnenuit komt, wat verinnerlijkt is, wat over integriteit gaat. En dat is altijd het mooie, wat je in mediteren leert, krijgt een vertaling naar hoe je doet. En datgene wat je doet, hoe je leeft, heeft weer invloed op je meditatieproces. Dus dat versterkt elkaar. Dus als wij zo op zo'n woensdagavond bij elkaar zitten, dan zijn wij een gelegenheidssangha. En gelukkig zijn er hier in huis een heleboel mensen die zich betrokken voelen bij de organisatie en de allerlei taken die bij het centrum gedaan worden, die doorgaande inzet hebben en van daaruit dus niet gelegenheidssangha, maar doorgaande sangha zijn. En gelukkig zijn er hier in huis mensen die hun meditatieproces willen verdiepen, die retraites doen, die willen studeren, die willen lezen, die met elkaar willen uitwisselen. En van daaruit dus ook een proces aangaan wat werkelijk van invloed is op hoe ze leven. En ik denk dat je dan steeds vanzelfsprekender en dichterbij komt bij waar de Boeddha het over had. En dat je dat dan ook steeds meer in je meditatieproces en in je gewone leven verinnerlijkt, integreert. En misschien ben je dan wel wat andere mensen, of misschien ook jijzelf, zou kunnen noemen als dat je dan boeddhist bent geworden. Om terug te komen op die vraag aan het begin, als je hier een avond komt mediteren, moet je dan boeddhist zijn? Nee, dat hoeft niet. Het is niet iets wat opgelegd wordt als norm van buitenaf of vooraf. Het kan zijn dat het mediteren het uit zichzelf oproept, dat je merkt, dat je herkent waar de Boeddha het over had En dat je zo'n proces wat je meemaakt in het mediteren ook werkelijk in je leven wilt integreren. En dan word je het eigenlijk wel vanzelf. Maar daarin hoef je niets aan te nemen of ergens aan te voldoen. Wat de Boeddha noemde, die had de discipelen die hij had, of de volgelingen die hij had, de discipelen is soms een christelijk woord, maar de mensen die om hem heen waren toen hij leefde, die gingen ook op weg om over hun ervaringen te vertellen aan andere groepen. Maar de Boeddha riep nooit dat ze moesten zorgen dat ze boeddhist moesten worden. De Boeddha noemde dat het belangrijk was dat mensen gelukkig zouden worden. Dat je de kern van waar mediteren over gaat, waar dat pad mee van doen heeft, dat je dat overbrengt. En niet zozeer een isme of een school of een richting of een cultuur of een groep of een gebruik. En van daaruit denk ik dat het wat we hier zo'n woensdagavond doen ook een vorm is van wederzijdse dienstverlening. We houden elkaar op het pad. We houden elkaar op weg. We maken de gelegenheid om elkaar tegen te komen en ermee bezig te zijn. En ik denk dat dat een heel wezenlijke bodem is om te zorgen dat we bezig kunnen blijven. Dat je je daarin verder kunt ontwikkelen, dat je door kunt gaan.